Hallo, welkom bij Team Book 2, de populairste online boekenclub met deze naam. We zitten vandaag op een speciale locatie. We zitten in Antwerpen, in de Boegbar. En we zitten hier niet alleen. We hebben volk.
Ja.
Ja, klopt. Hè?
Klopt.
Ja, ja. Niels Boutsen, mede-eigenaar van de Boegbar, zit hier bij ons. Dag Niels.
Hallo.
Hoe gaat het?
Zeer goed.
Dankjewel dat wij hier mochten komen zitten in deze prachtige koffiebar, maar tevens ook boekenwinkel.
Ja, en ik heb me laten vertellen, je zei pas een boekenwinkel als er live een podcast wordt opgenomen over boeken. Dus bij deze ben ik heel blij dat jullie er van vandaag zijn. En
voilà.
Zijn dus, ja.
Alright, top. We beginnen altijd met een weetje.
Ja.
Dat was aan mij voor het weetje vandaag. Vandaag, deze maand. Dus ik heb volgens de gerenommeerde website rijm.nu zijn er niet minder dan 366 woorden die rijmen op het woord boek. Maar volgens website rijmwoordenboek.nl zijn dat er 607 woorden die rijmen op boek.
Huh? Ja.
De Vandalen daarentegen zegt, komt maar op 292. Voilà,
ja.
Een weetje. Kunnen we weer verder mee aan de slag in ons leven?
Ja, in stilte over nadenken.
Oké. Niels, ben je een lezer?
Ik ben een lezer, ja. Nog niet heel mijn leven. Dus ik was geen lezer op een bepaald moment.
Oké, en wanneer niet dan?
Ja, tot als ik mijn vrouw heb leren kennen.
Serieus?
Ja, ja, ja. Heel raar. Maar ik las niet. En dus op een gegeven moment ben ik aan het daten met mijn vrouw. Ging ik haar ophalen en die was een boek aan het lezen. En die zei, ja, zit je erbij? En toen dacht ik, ja, ofwel moet ik hier vertrekken en weggaan en wordt dit niks? Ofwel pak ik een boek uit die kast en begin ik mee te lezen. Ik ben toen heel blij. Allee, ik ben heel blij nog altijd, want dat ik toen een boek heb genomen en ben blijven lezen. Want het is uiteindelijk ook echt mijn vrouw geworden.
Ah ja,
en
wel.
Ook de mede-eigenaar van de boekenwinkel.
Je hebt er een boekenwinkel mee, dus ja. Dat is altijd handig.
Nu, belangrijk om te weten en ook om te zeggen, van ja, heel technisch gezien zit je in mijn boekenwinkel. Ik heb het al gezegd, het is ook vooral koffiebar. Ik ben vooral van de koffie, Annelies is vooral van de boeken.
Ja.
Oké, okay, voilà. En wat betekent dat dan in de praktijk?
In de praktijk dacht ik, we beginnen met een koffiebar boekenwinkel. Dus dat wil zeggen dat wij beroepsmatig hele dagen koffie kunnen drinken en boeken kunnen lezen. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Maar wat de boekenwinkel betreft, is we verkopen alleen maar wat we zelf gelezen hebben en goed vonden.
Mm-hmm.
Dus een kleine selectie. Dus het enige dat we kunnen zeggen is van, ja, wij vonden het tof. En in pure praktijk wil dat zeggen dat 80% is gelezen. Nee, laat ons eerlijk zijn, 90% is gelezen door Annelies, 10% door mij.
Oké. Okay. Ik vroeg me dat eigenlijk al af, of dat jullie effectief weten wat dat er hier te koop is. Alleen dat jullie het effectief allemaal hebben gelezen. Maar dan moeten jullie toch, of Annelies toch zeker, een gigantische berg aan boeken lezen op een jaar.
Ja, ja, ja. Dat is ongelooflijk wat hij leest. Ik kan daar niet bij houden. Ik hou
waarover
niet bij.
Spreken we dan?
100 boeken
Mai.
Per jaar.
Sterk.
Ja.
Ik zit momenteel aan 35 en ik ben daar eigenlijk al heel trots op.
Ja.
Van mezelf.
Ja,
maar dat is nog wel iets anders. Mai.
Ja, zeker. Ja, ja. En er zitten ook kleine boekjes tussen. Hè.
Ja. Dat is misschien de truc.
Jullie verkopen enkel wat dat jullie zelf gelezen of zelf goed vinden, zal ik maar zeggen.
Ja, of wat dat sowieso, waar dat we zeker van kunnen zijn dat het goed gaat zijn.
Maar dus. Ze wil dat ook zeggen dat je bijvoorbeeld echte bestsellers, waarvan je weet dat verkoopt goed, dat je die soms weigert. Allee, of zegt van, dat gaan we niet in onze winkel leggen, omdat we dat zelf niet interessant of niet goed vinden.
Ja.
Gewaagde keuze.
Ja, het is dat. Maar we zijn ook wel begonnen met het idee van we gaan wel volgen wat eruit komt. Maar wat bleek, we kregen niet verkocht wat we zelf niet gelezen hadden. En dus hadden we gedacht van ja, we gooien de kaarten gewoon om. En we laten het idee varen dat we een up-to-date boekenwinkel zijn. Want het probleem is, we zijn met twee. Dus als we alles willen verkopen wat we gelezen hebben, kunnen we niet mee zijn. Want ja, als voor de mensen een boek uitkomt, komt die voor ons ook pas uit. Dus dan moeten we die eerst lezen voordat we hem in de winkel leggen.
Oké.
Nu, als er auteurs, ofwel favoriete auteurs van Annelies of van mij uitkomen, ja, dan leggen we het wel meteen in de winkel, omdat we meestal dan wel zeker zijn van, dit gaat goed zijn.
En wat is dan uw favoriete boek die hier in de winkel ligt?
Oh, fuck. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Reis rond de wereld in 80 spelletjes is top.
Oké. <Okay.
laughs> Maar is misschien niet wat hij bedoelde. Maar,
jawel.
Nee. Goh, wat staat hier? Wat ik het meest van omvergeblazen was de laatste jaren in het Nederlandstalige segment is Wil van Olieslagers.
Ja.
Dat vond ik heel, heel straf. Maar dat is omdat ik misschien een verleden op zitten heb van historicus. En dat helpt wel voor zo'n thema's. Wat ik altijd heel goed vond, was Just Kids. Een beetje de biografie van Patti Smith.
Daar heb ik al veel over zien wel, passeren, maar ik heb me er nog niet aan gewaagd. Goed,
maar dat is omdat ik zelf muzikant ben, denk ik. En wat dat... Los van wie dat ik ben en wat dat ik doe, vond ik een klein leven. Van, ja. Dus en daarin ben ik dan wel heel cliché, natuurlijk.
Nochtans, een boek dat heel polariseert, hè? Een klein leven. Als je gaat kijken ook op Goodreads naar zo de ratings, dan is het ofwel 5 sterren, ofwel 0 of 1 ster. Het is echt een boek dat je meepakt en waar je van houdt, of dat je verschrikkelijk vindt.
Ja. Het voordeel van zo'n kleine boekwinkel te zijn, bij ons komen alleen maar die mensen die daar 5 sterren zullen geven. Dus dat vind ik, daar ben ik heimelijk wel heel fier op.
Hey, je bent ook muzikant, dat moeten we misschien ook zeggen. Is onder de naam Stoomboot. Is dat iets dat goed samengaat met een leesattitude? Ben jij de muzikant die in de backstage een boek zit te lezen voor het je op moet? Of is het dan toch de gitaar?
Ik moet daar ja op zeggen om mijn intellectuele geloofwaardigheid... Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, voor backstage nooit. Omdat je te zeer bezig bent met wat dat je moet gaan doen. Dus, ik heb altijd wel een boek bij. Maar eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik backstage er niet toe kom. Wat ik wel vind, is dat het wel samengaat in de zin, vooral met Stoomboot. Dat beschrijf ik vaak als ik vertel verhalen. En dus in die zin komt dat wel heel erg overeen met...
Inspirerend van elkaar?
Ja, toch wel. Toch wel. Ja. Maar ook wel helemaal anders. Want als muzikant maak je een verhaal met een spanningsboog van 3 minuten. Ja, als je die nou afprint, als je een tekst afprint in boekenformaat, ja, dan komt dat niet verder dan 1 pagina.
Ja.
Dus ik vind dat ik heb een on. Ik denk niet dat ik een boek zou kunnen schrijven.
Ah, ja. Dat is een goede vraag.
Ik denk, als ik zo. Allee, we komen er zo biedt waarschijnlijk op. Maar als ik een boek zoals Klein Engeland lees, dan denk ik van. Amai, ik vind het wel straf dat je dat kunt. Dat je mij kunt meepakken. Zo, dat je mij 450 pagina's kunt meepakken. En dat alsof dat het niks is. Terwijl ik als muzikant vooral blij ben van. Amai. Ze zijn 3 minuten blijven luisteren.
Ja.
Waarvan meestal 1,5 minuut refrein dat toch herhaald wordt. Dus, ja.
Op zich is dat wel waar. Een optreden of een liedje duurt 3 minuten, 4 minuten. Vraagt een concert, vraagt een uur van iemand om dat aan die persoon te geven, aan een muzikant te geven. Terwijl een boek, dat kan. Ja, dat zijn weken of dagen van je tijd. En dat zijn uren voordat je een boek uitgelezen hebt, dat je vraagt aan de lezer. Dat is een heel andere band toch, of zo. Of een veel meer dat je vraagt van je publiek.
Ja, eigenlijk wel, hè. En ja, maar als lezer heb je vrijheid. Als je naar een optreden gaat, kun je niet doen wat je wilt. Want je wordt wel verplicht om te kijken en te luisteren.
Ja, je kunt niet op pauze drukken. Hè? Nee.
Want als je dan een boek begint te lezen op een optreden bijvoorbeeld, dan zijn dat wel een eikel.
Dat zorgt als misschien een gat in de markt zijn wel. Dat je boek kan lezen op een optreden. Misschien iets om over na te denken. We hebben weer 2 boeken gelezen.
Klopt.
We gaan beginnen met het boek dat jij gelezen hebt, Lisbeth.
Ja. Ik heb gekozen voor het boek De ondraaglijke blankheid van het bestaan van Marianne Tam.
Oké, wat vond je ervan?
Ik vond het goed, maar ik vond het ook niet schitterend.
Oh, dat is al direct intrigerend. Intrigerend begin hier, dames en heren. Wie is Marianne Tam, de schrijfster?
Dat is een belangrijke vraag en dat is ook een vraag die voor een groot stuk beantwoord wordt natuurlijk als je dit boek leest, want dat is een biografie. Het is eigenlijk een beschrijving van haar leven tot nu toe. Want ja, zij leeft toch. En Marianne Tam is, ze is journaliste vooral. Ze schrijft ook, ze is ook stand-up comedian. Maar in de eerste plaats is ze journaliste en dat ontdek je ook in dat boek hoe dat ze daartoe is gekomen. En ze heeft ook al wel een aantal biografieën voor andere mensen geschreven. En dit is haar laatste boek, geloof ik. Allee, haar nieuwste boek. En dat is dus haar eigen biografie.
Waarom is haar leven zo spectaculair dat je daar dan een biografie over kan schrijven?
Wel, zij vond dat zelf van niet. Maar een zekere Tom Lanois vond van wel. Die ging daar niet mee akkoord. Zij kennen elkaar al heel lang eigenlijk. Ze zijn een soort van boezemvrienden. Als ik in het boek staat dat zo omschreven. Op een bepaald moment, als zij denk ik eind de 20 was ergens, heeft ze een tijd hier in Antwerpen gewoond. Ik denk waarschijnlijk een straat verder van waar dat we nu zitten, aan het Museum van Schone Kunsten. En omdat ze woont en ze woonde ook toen in Zuid-Afrika en ze wou daar een tijd weg, dus ze is naar hier gekomen. En dan heeft ze Tom Lanois leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. En ze beschrijven het allebei als zo'n moment van... ze leren elkaar kennen op een etentje en er was een soort van instant klik. En sindsdien zijn ze heel goede vrienden van elkaar.
En kan je een voorbeeld geven wat ze meemaakt in haar leven dat de moeite waard is om daar dan een boek van een aantal honderd pagina's over te schrijven?
Ik wou het boek heel graag lezen, omdat ik al super aangesproken was door de korte inhoud. Want... het is zo, haar vader is een nazi-krijgsgevangene. En die is dan uiteindelijk naar Engeland gegaan na de oorlog en daar getrouwd met een Portugese die in Engeland ook ging werken. Die ook gevlucht is voor het regime daar op dat moment in Portugal. Die zijn dan getrouwd en dan zijn ze naar Zuid-Afrika geëmigreerd als hun kinderen 1 à 2 jaar oud waren. Dus op haar 2 jaar is zij naar Zuid-Afrika gegaan. En dan zijn ze daar heel hun leven blijven wonen. Maar Marianne Tam is zelf... ze is ook een lesbienne. Ze komt op voor de rechten van iedereen, zal ik maar zeggen. Ze is een overduidelijke feministe. Dus haar overtuigingen staan eigenlijk wel best haaks op die van haar vader. Uiteindelijk adopteert ze ook 2 zwarte kinderen. En haar vader, die is daar zot op. Die adoreert echt zijn kleindochters. Dus ik vond dat al zo'n bizarre synops. En ik wou weten, hoe zit dat dan juist met die vader? En hoe ontwikkelt zich dat? Ik vond dat heel intrigerend.
Want wacht, de vader is nazi-krijgsgevangene.
Ja.
Is dus geen aanhanger van dat gedachtegoed, of juist wel?
Juist wel, jawel. Hij heeft met de nazi's gevochten in de oorlog.
Okay.
En daarna is hij op een bepaalde manier in Engeland beland en heeft hij eigenlijk zo was zijn straf ook wat ontlopen en is hem dan snel naar Zuid-Afrika kunnen gaan vanuit het beroep dat hij deed in de oorlog kon hij daar in een bedrijf aan de slag. En dat is natuurlijk ook op dat moment was dat een maatschappij waar dat hij nog wel kon aarden, denk ik. Want je had op die moment ook die apartheid in Zuid-Afrika. Je had daar ook zeer veel mensen met zeer extremistische overtuigingen, dus... Ik denk dat hij daar een soort van nog wel kon aarden of zo.
Maar Marianne Tam zelf heeft een heel ander levensbeeld, cultuurbeeld dan haar vader.
Ja.
Ze gaat er wel helemaal tegen.
Ja.
Is het goed geschreven? Is het een vlot lezend boek?
Ik vind het wel, maar je merkt wel dat ze journaliste is.
Hoe dan?
Het is natuurlijk een biografie, dus het is geen roman. Dus op zich denk ik dat je ook niet echt... Dat je geen literatuur mocht verwachten. Maar het is soms wel heel droog. En het is soms is het op een bepaalde moment zo wat meer een opsomming van gebeurtenissen. Maar over het algemeen heb ik het wel graag gelezen. En ze heeft wel een zeer goede pen, zal ik maar zeggen. Ja, ze gebruikt interessante metaforen en het leest vlot. Dus op zich is het een aangename leeservaring... Maar het is natuurlijk een biografie geschreven door een journaliste.
Ben jij een non-fictielezer, Niels?
Eigenlijk niet. Daarom hou ik me een beetje afzijdig. Maar aan wie zou je dit boek aanraden?
Goeie vraag.
Amai. Op zich... Ik denk wel aan iedereen die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog en waarom dat mensen bijvoorbeeld aanhanger worden van... zo'n ideologie, waarom dat die meegaan met de massa in in zo'n, ja, in een oorlog. En ja. in...
Maar is het ook, zal ik maar zeggen, wereldbeeldverruimend? Als in, zou je dit kunnen aanraden aan iemand die bijvoorbeeld extreemrechtse of nazistische gedachtegoed heeft? En van, lees dit eens om een beetje inzicht te krijgen. Ook om dan, als je dan het Zuid-Afrikaanse apartheid bijhaalt en dergelijke.
Goh, ik denk...
Of is het helemaal niet activistisch en eerder...
Ik vind het geeft eerder inzicht in het feit dat bijvoorbeeld iemand die aangesloten is bij het nazisme of die in de Tweede Wereldoorlog heeft meegevochten met de nazi's, dat ook maar een mens is. Ja. Want ze beschrijft ook, als ze klein is, was dat ook maar gewoon haar vader voor haar. En dat was misschien soms wel wat een gekke vader die hield van Duitse zaken en die niet altijd veel moest hebben van de dingen die er in Zuid-Afrika effectief gebeuren of van andere culturen of zo. Maar dan op een bepaald moment krijgt ze een documentaire te zien over de Tweede Wereldoorlog. Want op dat moment in Zuid-Afrika was er ook veel censuur, waardoor dat ze heel lang ook niet goed wist wat dat was en wat daar gebeurd was. Ze ziet dan die documentaire en plots beseft ze wat haar vader heeft gedaan in de oorlog. En ze heeft ook zo dat beeld van, straks zie ik die daar op tv in de massa staan met een uniform met een hakenkruis. En vanaf dan is dat pas beginnen dagen van, mijn vader is een man die ook een verleden heeft. En een verleden dat helemaal niet strookt met wie dat ik ben. En dan eigenlijk ingaat tegen de zaken waar ik voor sta. Maar anderzijds blijft dat ook wel een vader voor haar. En blijft dat ook, ja... Blijft er ook wel een zorgende relatie en dan...
En haar vader laat haar toe om activistisch te zijn tegen het apartheidsregime.
Ah, wel, ik denk dat haar vader ook veel niet wist. Ja. Want ze gaat dan uit huis en ze gaat dan studeren en ze gaat dan ergens anders werken. Dus veel van haar leven, daar heeft hij ook weinig affiniteit mee. Want op het einde van zijn leven dan, van haar vader, komt hij een keer haar bureau binnen en dan ziet hij dat ze allemaal prijzen heeft gewonnen. En dan vraagt hij, wat heb jij gedaan om allemaal prijzen te winnen? Dat waren journalistieke prijzen voor columns, voor onderzoeken.
Betrokken vader.
Ja, ongelooflijk.
Dus een hele kant van haar leven, denk ik ook, daar heeft hij nooit iets van geweten of ook nooit interesse in getoond.
Ja. Is het ook een... Want Zuid-Afrika op zich wel een land dat tot een bepaalde verbeelding spreekt, of waar we weinig of sommigen veel van kennen. Is het ook een studie of beschrijving van dat land?
Het geeft een goed beeld van het dagelijks leven in Zuid-Afrika van in de jaren 60 tot redelijk recent en hoe dat het was om op te groeien. Dus in die zin wel, niet op een geschiedkundige manier. Op historisch vlak ga je er op zich niet heel veel over bijleren, maar het geeft het is een beetje een casus of zo, zal ik maar zeggen. Ja, want ik vond het wel... Ik heb wel wat dingen opgepikt en ook wel een paar dingen herkend. Op zich kende ik niet zoveel over Zuid-Afrika en die geschiedenis, besefte ik terwijl ik het boek aan het lezen was. Maar bijvoorbeeld op een bepaald moment zegt ze dat ze als tiener aan het luisteren waren naar muziek. Sommige muziek werd vrijgegeven, heel veel ook niet, met die censuur. En dan luisteren ze op een bepaald moment ook naar Rodriguez. En dan zegt ze in het boek ook van, wij dachten dat die wereldberoemd was. En dat vond ik wel zo een tof detail, omdat ik heb ooit die documentaire gezien over hem, Searching for Sugar Man. Dat is ook wel een zot verhaal. Dus als je die nog niet hebt gezien...
Nog een tip erbij.
Tipje.
Hopla.
Ze is comedienne ook. Is het een grappig boek? Is het een boek met humor?
Nee. Okay. Nee, het is vrij serieus. Allee, het is meer drama dan humor.
Oké. Ik heb je ook wel af en toe even zien wegkijken van het boek dan. Zitten er gruwelijke passages in?
Niet super expliciet hoor. Nee, maar ze beschrijft... Ze neemt heel veel tijd om de dood van haar ouders te beschrijven. Zowel in het boek start daarmee. En het komt ook wel terug in de loop van het boek. En daar zijn soms wel wat explicietere zaken beschreven. Niks om schrik voor te hebben, hoor.
Oké. Goed. De ondraaglijke blankheid van het bestaan van Marianne Tam. Een bewogen leven in het land van Mandela is de ondertitel.
Ja. Dat is misschien ook nog... Dat is iets wat aan mij ook nog opviel. De titel van het boek is ook volledig anders in het Engels. Het Het is oorspronkelijk uitgegeven als Hitler verwoerd Mandela en me, a memoir of sorts. En dan is het daarna vertaald naar de ondraaglijke blankheid van het bestaan. Okay. Ja.
Gewaagd.
Over vertaling van titel kunnen we straks ook nog iets zeggen bij ons. Dat is waar. Want misschien moeten we dat direct doen, doorsteken naar... Of moeten we misschien nog even... Wat vond onze leden van de boekenclub van de ondraaglijke blankheid van het bestaan?
Ja, ik heb een reactie gekregen van Jesse. Zij had ook geschreven dat het op zich een mooi beeld geeft van hoe dat het is om als immigrant op te groeien tijdens de apartheid in Zuid-Afrika.
Blanke immigrant.
Ja, inderdaad, ja. Blanke immigrant. Ja, dat is een belangrijk detail natuurlijk. Ze miste ook wel wat beschrijvingen, wat sfeerschepping en af en toe wat diepgang.
Waarom ben jij geen non-fictieman, Niels? Dat wil ik nog even weten.
Ah, dat is te wijten aan opnieuw aan mijn opleiding. Ik heb in mijn opleiding zoveel geschiedenis moeten lezen. Ja.
Compensatie.
Waar ik niet altijd even gelukkig van ben geworden. dat is een nadeel van de geschiedenis. Alright. Bestuderen, dat je daar niet echt blij van wordt. En dus, er is zoveel hele goede fictie, dat ik denk van, ik ga me daar even in verdiepen. Nu, dat is een soort van compensatie, dus op een bepaalde dag zal dat wel weer overgaan. En dan zal ik een sms'je sturen.
Dat is heel goed. Ja. Heel goed. We gaan over naar ons tweede boek. Dat is Klein Engeland van Jonathan Coe. Niels, jij hebt dat ook gelezen.
Ja.
Heb je het in het Engels of in het Nederlands gelezen?
Ik heb het in het Nederlands gelezen.
Ik ook.
Ja?
Ja? Jij ging de vragen stellen, dus laat u gaan.
Ja, ik weet er zelf eigenlijk nog niet zoveel over. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Wie is Jonathan Coe eigenlijk? Wie is de schrijver van het boek?
Jonathan Coe blijkt een van de belangrijkste schrijvers van het afgelopen decennium van Groot-Brittannië te zijn.
Oké.
Okay. Blijkt inderdaad. Ik wist dat ook niet.
Ja, voilà. Ik heb het ook maar gelezen. Iemand die heel erg aanwezig is in de Britse literatuur als een soort van chroniqueur, die eigenlijk zich vooral heeft gespecialiseerd de laatste decennia in observaties van personages die hij gecreëerd heeft en die ook terugkomen in dit boek. Dus hij heeft een aantal boeken geschreven waarin dat hij nu de personages van die boeken recycleert eigenlijk in Klein-Engeland. En dus hij wordt, als ik het goed begrepen heb, wordt hij heel erg gelauwerd om het feit dat hij de periode van Thatcher bijvoorbeeld in Groot-Brittannië heel mooi heeft neergeschreven.
Ja. Mm-hmm. Ja, hij heeft eigenlijk, want hij schrijft ongeveer sinds 87 en hij heeft eigenlijk de decennia vanaf Thatcher tot nu heeft hij eigenlijk altijd mooi beschreven in zijn verschillende boeken.
Oké, die is al best lang aan de slag dan.
Ja. Hij was eigenlijk, aanvankelijk had hij ambities in de popmuziek, heb ik gevonden. Dus,
amai, dat heeft mijn research.
Dus misschien kan er toch nog een boek uitkomen, Niels. Ah. Je weet het niet. Hij is dus sinds 1987 aan het schrijven. Hij schrijft vaak satirische, politieke romans. Dus dat politieke, dat zit ook heel... Zit in al zijn boeken, dat politiek kantje. Mm-hmm. En hij heeft nu al een 12-tal boeken geschreven, ook 3 non-fictie boeken, onder meer een biografie over Humphrey Bogart en over James Stewart.
Voilà, ja, kleine, want kleine politiek, weetjes. Dit boek gaat over de Brexit eigenlijk, ja. als ik het goed heb begrepen.
Ja, maar, ja.
Ik heb voor het nagedacht, hoe gaan we uitleggen wat er in dat boek gebeurt, want dat is niet zo gemakkelijk, in de zin dat er veel personages zijn.
Ja, het is een soort van samenraapsel van personages, mm-hmm, wiens leven gevolgd wordt.
Door in een aantal decennia. We beginnen in 2010 en het boek eindigt eigenlijk op 25 maart 2019. Dat ligt al achter ons, maar dat was eigenlijk de ultieme datum waarop dat Groot-Brittannië uit de Brexit moest stappen. Het is eigenlijk jammer dat het boek had straffer geweest, moest er geen uitstel geweest zijn. Hè? Moest het effectief die dag geweest zijn dat de Brexit voltrokken zou worden.
Ja.
Dus in een herdruk zou het moeten aangepast worden. Maar.
Ja, dus het is een soort van... een dagboek is ook niet echt het juiste woord, maar dus hij volgt die personage en de Brexit heeft een hele grote rol. Mm. Maar het gaat vooral... voor mij gaat het vooral over die personages.
Ja.
Nu, daar heb ik ook weinig mee gezegd natuurlijk.
Nee, eigenlijk is het is een boek uit een reeks, de Trotter Club reeks, of die reeks is... Op zich niet officieel, in de zin dat dat de Trotter Club was het eerste boek dat hij ooit geschreven heeft, waarin dezelfde, ongeveer dezelfde personages in voorkwamen. Dan is er een tweede geweest, The Close Circle, een aantal jaar later. En nu heeft hij dus een nieuw boek geschreven waarin hij dezelfde personages opbrengt. En hij begint in 2010. Dat is dan nog zes jaar voor het referendum. En die brengt eigenlijk verschillende passages. Hij komt dan eens in 2014 een keer terug, in 2012, 2016 en dan in 2019 of zo, of 2018 is de laatste.
Dus het is niet zo dat het een deel is van een groter verhaal, waarvan er al twee delen zijn verschenen. Het is meer dat de personages terugkomen.
Ik heb de vorige delen niet gelezen en het heeft me helemaal niet gestoord.
Je merkt wel dat er een heel geschiedenis zit aan die personages. Er wordt een personage, Lois, die haar vriend is kwijtgeraakt, ooit in een bomaanslag of een aanslag in een café. En ik denk dat dat het eerste boek was dat daar gebeurt. En dat komt nu wel terug. Maar op zich wordt dat heel kort vermeld. En dat heeft ook niet zo'n heel grote impact. Dus er zitten wel wat dingen in.
Maar het zijn niet de grote lijnen die je
nodig hebt. Nee, je kan het boek perfect
boek
lezen zonder dat je de vorige gelezen hebt.
Okay.
Het boek gaat over de Brexit, ja. Het gaat vooral over de personages die eigenlijk omgaan. Want wat ik heel hard vind, het gaat hier echt over... De titel is Klein Engeland. Het is een slechte titel, vindt zelf Jonathan Coe ook, want hij zegt eigenlijk, moet het vertaald worden naar Provinciaal Engeland. Engeland. Het is...
Want wat is de titel dan in het Engels?
Middle England.
Middle England.
Ja. Ah ja.
En voor mij gaat het heel hard tussen de strijd of de kloof tussen platteland en stad. Zit er heel hard in, vind ik. En vooral over woede gaat het voor mij apart. Over de woede die bij sommige mensen heerst en die door heel veel andere mensen niet gezien wordt of weggezet wordt als niet politiek correct, niet juist, niet mooi. En dat vind ik dat er heel hard in zit.
Ja, en die tegenstelling die komt dan politiek heel erg naar boven als het gaat over de Brexit, maar die is veel breder dan dat.
Ja.
Het gaat echt over tegenstelde visies. Het is een beetje, en als je naar Londen bent geweest, dan ben je niet in Engeland geweest. Hm. Net zoals dat mensen zeggen, ik ben naar Amerika geweest. Ja, nee, ik ben naar New York geweest. New York is niet hetzelfde als Oklahoma.
Hm. Ja, voilà.
En het is een beetje die tegenstelling tussen...
Ja.
Wat dat ook zo, volgens mij een heel mooi boek maakt, omdat het heel erg... Het legt de vinger op de wonden van de tijdsgeest van vandaag. Dan. Er zijn heel veel mensen die niet gehoord worden.
Hm.
En die worden genegeerd. En die op basis van dat onrecht dat ze zichzelf zien aangedaan, een soort van politieke stappen gaan ondernemen. Dat dan leidt tot bijvoorbeeld de Brexit.
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld de verkiezing van types als Trump of Bolsonaro in Brazilië of Orbán in Hongarije. Maar dus eigenlijk de Brexit... Volgens mij, maar dan hou me tegen als ik het fout heb, maar ik zie dat is een soort van symptoom.
Ja, dat probeert hij heel hard te doen. Hè. Probeert heel hard uit te leggen dat er... Maar daarom ook dat hij in 2010 begint, vindt. Want eigenlijk kan je in de eerste bladzijde... Want je weet... dat vind ik het enige kritiek op het boek. Ik vind het soms een beetje geconstrueerd. Maar er is bijvoorbeeld een koppeltje, hè, Ian en Sophie. Sophie is de Londense professor, wetenschapster, progressief. Ian is van Birmingham, veel conservatiever. En helemaal in het boek, in het begin, laten we zeggen, een vierde ver, krijgt Ian geen promotie. Terwijl iemand anders met de naam Nahid krijgt die wel. En dan is de vlam begint daar te komen van... wij worden achteruitgestoken door die immigratie, door die verstedelijking, door al die dingen.
Ja.
En uiteindelijk gaat dat koppel daardoor ook uit elkaar. Gewoon omdat die onderhuidse kloof groter en groter wordt en onverzoenbaar blijkt te zijn. Dus het is echt iets dat veel dieper zit dan gewoon... We hebben een aantal... Er is goed social media door de campagnes of zo. Er zit echt wel een woede, een kloof tussen platteland en de stad. Die legt hij wel mooi bloot, vind ik. Ja.
Ja, want dat is ook wat dat in de Brexit-stemming wel heel erg naar voren kwam, als ik me niet vergis. Dat de steden toch wel heel anders hadden gestemd dan de mensen die in het platteland wonen. Maar waarschijnlijk is dat ook iets dat in veel andere maatschappijen tegenwoordig wel wat sluimert. Hè. Die tegenstellingen is toch ook iets wat hier bij ons vaak voor spanningen zorgt.
Ja, en dat vind ik misschien de grootste verdienste van een boek. Ik betrap mezelf erop als ik berichtgeving lees over Brexit. Ik ben heel, heel snel om te oordelen.
Mm-hmm, ja.
En niet alleen over Brexit, ook over Trump. Ik ben heel snel om te zeggen van, amai, Jesus. Allee,
wie stemt daar niet op?
Wat
losers zijn dat. Ja. Dat zit er inderdaad heel hard in. Ja.
Terwijl je krijgt eindelijk... je krijgt eigenlijk een inzicht in die mensen die kwaad zijn, waardoor dat ik mij vaak een beetje terechtgewezen voelde. Dus ik vond het een heel... Zonder dat de bedoeling was van de auteur, denk ik. Maar ik dacht van, amai, er is hier plaats voor nuance, er is hier plaats voor eigenlijk op een hele mooie manier een beeld te schetsen van mensen.
Dat koppeltje bijvoorbeeld, hè, Ian en Sophie gaan op een gegeven moment naar, ze noemen het zelfs post-Brexit-therapie, omdat ze dus, die Brexit gebeurt, ze kunnen dat onverzoenbaar. En dan moeten ze op een gegeven moment uitleggen waarom dat ze kwaad zijn op elkaar. En die Ian zegt echt letterlijk van, ja, zij is zo politiek correct, zij leeft zo in een bubbel, zij voelt zich daar zo door verheven tegenover mij. Dat is het probleem gewoon. En dat vond ik op zich wel een... Dat is ook wel een deel zo. Hè. Dat hebben we ook wel gehad naar Trump-stemmers, naar Brexit-kiezers. We hebben die ook... Zeker bij Trump hebben we hier allemaal gezegd van... Wat zotten zijn dat daar in Amerika die daarvoor stemmen? Terwijl dat mensen ook zijn met een verhaal en met een woede en een problematiek die niet opgelost geraakt door het huidige establishment.
Nee, en dat heb je ook gezien hier in Vlaanderen, met de laatste uitslag, de groei van het Vlaams Belang, dan heb je ook een hele grote strek in zich van amai. Of de opiniestukken van, ja, liefste Vlaams Belang kiezers, om die dan weer extra te gaan kleineren. Maar ja, en dit is zo een ode aan de nuance.
Ja, hij slaagt erin om elk personage, of dat hij nu heel progressief is of heel conservatief, voor of tegen Brexit is, hij slaagt erin om die heel vertrouwd, of daar respect voor te hebben.
Ja.
Die graag te zien, bij wijze van spreken. En daar zitten een heel paar heel mooie scènes in. Hè. Die therapiesessie vond ik heel straf. Er is ook een scène dat ze met... De opa van het gezelschap, zal ik maar zeggen. Want eigenlijk, ook wel een mooie... Alle personages zijn met elkaar op een bepaalde manier verwant. In het begin komt dat mooi samen, want het is de begrafenis van de mama van een van de personages. En daarna gaan die uit elkaar eigenlijk, maar toch blijven die zo wat met elkaar in connectie. Wat een heel mooi in elkaar zit, vind ik.
Het is meer dan een familie. Dus,
ja, het gaat ook over vrienden. Ja, okay, precies. Ik was iets aan het zeggen, maar ben het kwijt.
De scène van de grootvader.
De grootvader die op een gegeven moment dus alleen valt, want zijn vrouw overlijdt. En die dan ook een beetje begint... Hij krijgt een beroerte, dus het is niet meer top. En op een gegeven moment wil hij naar zijn oud werk gaan. Naar de vroegere fabriek waar hij jaren gewerkt heeft. En hij staat daar dan. En dat is allemaal weg. Het zijn allemaal coffeeshops en winkels geworden. En, weet ik veel. En hij zegt dan de woorden... Ik ga het parafraseren, maar... Hoe kunnen al die mensen dat betalen als dat niet meer gewerkt wordt? Hoe kan dat? Dus dat is het grote verschil ook. Hè? Hoe je ziet dat dat ook toeslaat in een stad als Birmingham dan, echt Middle-England, waar dat sommige mensen niet klaar zijn voor of niet begrijpen hoe dat allemaal zo verandert. En zonder ook maar... en ook zonder rekening te houden met de gevoeligheden en de dingen die gebeuren.
Oké, als ik het zo hoor, lijken jullie wel enthousiast over het boek. Heb ik dat goed gehoord? Of wat is jullie oordeel over Klein-Engeland?
Ik vond het gewoon soms een beetje geconstrueerd. Hij wil vanaf het begin heel duidelijk die kloof maken en die woede maken. En dat vond ik soms... Bijvoorbeeld die Ian en Sophie, dat zijn ook, denk ik, twee personages die nog niet in de vorige boeken kwamen. Want Sophie is de dochter die nu volwassen geworden is. Misschien dus als klein meisje, maar nu is ze volwassen en krijgt ze aan een vriend. En dat vond ik heel geconstrueerd, zo progressief-conservatief. En je voelde dan dat die ruzie gingen maken, dat daar een bras van ging komen. De journalist die dan een heel links-progressieve dochter heeft, dat zo typische, zal ik maar zeggen, relatietjes waarvan je voelt, die zijn erin gekomen om die kloof duidelijk te maken. Dus dat is misschien het enige wat ik zo'n beetje vond.
Maar langs de andere kant, als het gaat over de journalist, is een links iemand die getrouwd is met, hoe moet ik dat zeggen, met een van de vooraanstaande leden van de Britse aristocratie uit Londen. Dus hij woont in een miljoenenpand in Chelsea. Dus hij voelt zichzelf niet goed, want hij gaat over de crisis, over de Brexit, over de rellen, over de Olympische Spelen. Hij gaat daarover...
Vanuit zijn loft in Chelsea.
Zijn loft in Chelsea gaat hem daarover artikels schrijven, maar dat klopt volgens hem niet. En dus als iemand dat je dan wegzet als de salonsocialist of iemand makkelijk links. Maar zijn dochter is dan extreem links. Dus wat ik daar dan wel tof aan vind, is zelfs binnen dat spectrum van oké, die is nu links en die zijn nu tegen Brexit, zit je met verschillende ideeën. En dat komt ook in het pro-Brexit-kamp, wijst hij ook op die kloven tussen verschillende personages en mensen die het Leave-kamp gaan ondersteunen, omdat zij daar een zekere economische... een aantal economische mogelijkheden inzien, terwijl dat niks te maken heeft met die woede van die provincialeren, en ik doe aanhalingstekens, want dat klinkt zeer denigrerend, die zoiets hebben van, maar onze jobs zijn weg. Dus het is inderdaad, ik volg Rinkje wel als het wat geconstrueerd is.
Bijvoorbeeld het personage van Benjamin vind ik fantastisch, hoe dat een schrijver... Die blijkbaar, hij is aan een meesterwerk bezig dat gigantisch groot en lang al is, een boek. Blijkbaar is hij daarmee begonnen in het allereerste boek. En nu brengt hij het dan uit. En eigenlijk komt hij, het is niet zoals een journalist of als met dat koppel, komt hij zo letterlijk in contact met die Brexit, maar toch heeft hij ermee te maken. Hij moet er op een gegeven moment ook een mening over formuleren. Of hij wordt dan geïnterviewd en dan zegt hij de verkeerde quotes die dan in een polariserend land of in een polariserende media direct worden weggezet en wordt hij weggezet als een racist, terwijl hij eigenlijk gewoon maar wat dingen zei. Dus ook hij komt ermee te maken en dat vind ik heel straf gedaan, hoe dat hij eigenlijk ook zorgt voor mensen die ook heel andere katjes te geestelen hebben, hè, zoals... Lois die aan het scheiden is, die daarmee zit. Maar ook zij moet op een gegeven moment met die Brexit of met die gevolgen daarvan, of daar moet hij daar op een gegeven moment toch mee omgaan. Dus het is echt een heel mooi verhaal. Ik vind het ook tof dat er echte nieuwsfeiten in zitten. Het begint bij Gordon Brown en de... Gordon Brown heeft ooit in zijn verkiezingscampagne, hij is premier voor David Cameron, was Gordon Brown, heeft ooit... was een vrouw die hem tijdens een meeting of zo, die hem moeilijke vragen stelde en hij had zijn microotje nog op toen hij wegstapte en hij heeft toen lelijke dingen gezegd over die vrouw. Dat komt ook in het boek bijvoorbeeld. Heel de beslissing van David Cameron, de moord op Joe Cox bijvoorbeeld, het parlementslid, komt er ook in voor. Het heeft ook effect op verschillende personages en zo. Dus dat vind ik wel tof. Ja.
En ik vind het dan heel interessant, omdat er zijn een aantal dingen dat wij, als zijnde mensen die in Antwerpen wonen of werken, er zijn een aantal dingen dat wij hebben meegekregen in de pers, die komen dan heel erg voor, maar het blijft wel fictie. Dus dat is wel heel... Dus het is heel, heel gelaagd, heel genuanceerd, een heel mooie chroniek, maar soms een beetje bij de haren getrokken.
Oké.
Ja, want zou jij nu zeggen van Jonathan Coe is echt pro of tegen, tegen Brexit?
Ja, ik heb wel een indruk dat hij niet echt... Ik vond hem zeer tegen Brexit. Mm-hmm. Nu, dat heeft ook te maken met het feit dat ik misschien... Ik heb dat ook geresearched. Dus,
ja.
En er zijn een aantal interviews waarin hij zich echt uitspreekt als een tegenstander van Brexit. Ook heel grappig. Hij heeft ook beslist bij dit boek dat hij geen recensies zou lezen van mensen. Omdat hij wel weet dat op zich zelf al is dit zeer genuanceerd en zeer gelaagd. Dit is ook weer op zijn manier polariserend. Want hij is zich ook wel bewust dat de literaire wereld is op zich ook een bubbel. Die ook heel erg losstaat van de personages waar hij over schrijft en waar hij wel begrip voor opwerkt. Dus dat is een beetje meta. Mm-hmm. Nu...
Hij zet wel gewoon ook de mensen die voor Brexit zijn, geeft hij ook een mening en hij argumenteert het ook. Als je voor Brexit bent, dan denk als je dit boek leest en je bent tegen Brexit, dan ga je die niet volgen, die argumenten. Maar je gaat wel begrijpen waarom dat ze dat denken. Dus ook al is hij misschien in het echt leven heel pro-Brexit, heeft hij toch heel hard zijn best voor gedaan om beide verhalen evenwaardig neer te zetten.
Ja, maar dus omdat hij in zijn vorige romans ook altijd over de politieke tijdsgeest heeft geschreven, zit hij in een bepaald hokje. Waar, ja. dat hij, waar dat hij ja, volgens naar eigen zeggen niet mee tegen wil vechten. Dus hij zegt van ja, ik zal het ook wel laten. Ja, maar inderdaad, het is mooi. Je zou het in het midden kunnen laten.
Ja.
Sorry, nee, dat heb ik verkloot.
Misschien een prachtige scène ook trouwens, is tussen de journalist Doug heeft af en toe een gesprek met de communicatieadviseur van David Cameron. En dan denk ik een paar maanden voor de Brexit hebben ze een gesprek over dat referendum dat David Cameron heeft aangesproken. En dan vraagt Doug van, wat denk je nu van die Brexit? Waarop die communicatieadviseur zegt, Brexit is toch Brexit? Wij noemen het allemaal Brexit bij ons op het kantoor. En dan legt Doug uit Brexit. En dan stuurt hij achteraf nog een berichtje. Ah ja, het blijkt echt Brexit te zijn. Dat toonde ook fantastisch aan, vond ik, hoe serieus men het in het begin nam.
Ja.
Dat referendum. Of de kans waarop men dacht dat men echt voor Leave ging stemmen.
Oké. Okay. Niels, is Klein Engeland een boegbaar aanrader? Kunnen we het hier allemaal komen kopen?
Ik ga, ja, ik moet het natuurlijk nog even checken bij mijn vrouw. Maar ja. Ik vind het heel erg goed. Niet het beste wat ik dit jaar heb gelezen. Maar wel een van de top vijf.
Alright, ja. Het heeft ook 4 sterren op Goodreads. Het wordt ook dus daar zeer gewaardeerd.
Ah, ja. Dat is inderdaad al...
Hoeveel heb jij gegeven?
4 ook, ja.
4 ook, ja. Ik vind.
Ja, het is een boek dat heel mooi samenkomt ook. Ja. En...
Hij heeft mij verloren, en dat moet ik wel zeggen, zonder te veel te spoilen. Dus de opa, die nogal conservatief is. Wat hem zijn laatste ster heeft verloren, volgens mij. Dus de opa doet nog zijn stembiljet op de post. En door dat stembiljet op de post doen, doet hij te veel inspanning, waardoor hij ook het loodje legt.
Ja, dat is juist, ja.
Ja, vond ik lame.
Ja, ik zie... Kijk. Dat lijkt zo een scène uit een niet bijster goede film.
Ja,
zo,
voilà. En daar dacht ik, allee, zo dat dan, zei ik, let op, denk ik. Ja.
Oké, even naar onze reading challenge, onze zomereditie. Het is zomer tot 21 september, zeker, hè?
Of klopt.
Ja, voilà, dus we hebben nog wel eventjes, maar het begint toch wat te spannen. Niels, hoe ben jij bezig met de reading challenge? Zijn er vakjes die je kan afvinken?
Niet? Nee. Nee, ja, een boek dat in 2019 is verschenen, ja, natuurlijk. Hè.
Dat hebben we net gedaan.
Maar ja, het is voor mij als boekhandelaar is het moeilijk om te zeggen dat ik een boek dat ik tweedehands heb gekocht...
Ja, dat is waar.
Nou ja, dat is moeilijk, hè. Dat is een val, hè. Maar een boek van maximaal 150 pagina's, daar ben ik geraakt. Denk de pruimenpluk, dat die daaronder viel. Ook
ik denk net dat die niet... net iets te lang was, maar kom, ik reken het goed.
Ja, een boek over een land waar je ooit nooit op vakantie zou willen gaan, dat vind ik ook een moeilijke voor een boekhandelaar, want ik ben dus een arme kleine zelfstandig, dus ik kan niet op verlof. nee, sorry, ik ben aan het zeveren. Ik heb hem gewoon niet goed bekeken.
Lisbeth, heb jij nog vakjes kunnen afvinken?
Ja, ik heb wel aan een challenge gewerkt. Ik vond het wel tof, omdat ik daardoor echt ook zo in de boekenkast ben gaan zoeken en een beetje rondgegaan ben kijken van wat kan ik allemaal lezen. Ik heb onder andere het boek Absinthe gelezen van Hiro Eekhout. Absinthe, een drankje. Voor mij persoonlijk niet. Het is een thriller. Het
is alles om die lijst vol te
krijgen. Goeie challenge, amai.
Ja, nee, dit was wel een mindere. Het heeft wel ooit een knakprijs gewonnen, blijkbaar, voor beste thriller. Ik ben een beetje kwijt hoe dat effectief heette. Het is een boek, het speelt zich af in Leuven en in Amsterdam. Dat vond ik wel leuk. Ik ben van Leuven, dus het was wel herkenbaar, de setting, en Amsterdam ook. Maar voor de rest, ja, viel het een beetje tegen. Maar kijk, niet elk boek kan schitterend zijn, natuurlijk. Wat heb ik dan nog gelezen? De geur van regen.
Met een weerselement in.
Inderdaad, met een weerselement. Dat was ook een thriller, maar daar heb ik wel heel erg van genoten. Het is, je moet er ook niet meer van verwachten dan dat het een goede thriller is. Over de moord, eigenlijk een seriemoordenaar. En dan een politieman, een beetje een moderne de kok, die dan... de moord gaat uitzoeken. Dus...
Een baantje, moet ik misschien nog eens lezen.
Ja.
Ja.
Heb jij nog boekentips buiten de challenge van die je de voorbije maanden gelezen hebt en je zegt van... Dat is nu een boek dat echt... of dat je toch eens moet lezen.
Goh, ja. Wat dat... Dat is een kinderboek.
Dat mag. Dat,
ja.
Dat is een podcast voor alle leeftijden.
Voilà. Alles komt goed altijd. Maar het gaat het is weer een kinderboek over de Wereldoorlog. Maar dat vond ik ongelooflijk sterk.
Van wie?
Goh, dat weet ik zelfs niet. Wacht, ik ga hem er even bij pakken.
Het is hier een podcast met beweging, dames en heren, want het boek wordt er nu live bijgepakt. Ik ben even de Michel Wuits in mezelf aan het bovenhalen om dit vol te praten.
Voilà. Alles komt goed altijd van Kathleen Vereeke. Fantastisch. Ongelooflijk mooi kinderboek. Ja, en ik ben wel fan van kinderboeken. Als in mijn vrouw en ik voor het slapen gaan, lezen wij elkaar nog kinderboeken voor.
Oké.
Okay. Ja, dat is iets dat gegroeid is en dat is wel heel fijn.
Amai.
Ja. En uit want puur jeugdsentiment...
Want jullie hebben hier ook wel een sterke collectie, hè, kinderboeken. Ja, dus ja. Voor...
Uit jeugdsentiment zijn we nu bezig in Blinker, de reeks van Blinker.
Oh ja.
Voilà. Maar wel minder goed dan dat ik het vroeger vond. Zo.
Maar, want dat wou ik dan vragen. Heb je die dan vroeger gelezen? Want je zei daarnet van... ik ben maar sinds kort een lezer.
Ik heb de films gezien.
Dat is niet hetzelfde, hè.
Ja. Ja, maar ik heb wel de volledige research gedaan, want het is nadat we Blinker en de Bakfietsbioscoop hebben gelezen, heb ik terug naar de film gekeken en de film viel ook door de mand.
Ja.
Maar dat is misschien normaal. maar dus, dit gezegd zijn over de kinderboekenselectie van mijn winkel, waar ik schroomloos reclame voor aan maken ben.
Tuurlijk.
Geen probleem.
Maar wat ik ook heel straf vond, was... Let's Go, So We Can Get Back. De biografie van Jeff Tweedy van Wilco.
Ah, ja.
Ook bijzonder de moeite. Heel grappig. Een beetje in de tent van Things That Grandchildren Should Know van Eels.
Ja. Is dan ook nog allemaal op mijn lijstje.
Ik ben zo geen voilà. Biografie, man.
Voilà. Ja. Wat nog... Wat ik moest... Allee, als het over muziek gaat en dat ik moet doorgeven, ook van mijn vrouw, is Daisy Jones and the Sixth.
Ja. Kan ik over laatst nog tegen op Goodreads.
Ja, voilà. Dus een soort van boek dat geschreven is als was het een muziekdocumentaire.
Oké. Okay.
Dus veel mensen komen aan
uit
het woord.
Uit de jaren 60, hè?
Uit de jaren 60. Wat ook geniaal blijkt te zijn, dat wil ik nog lezen. Maar dus, het is echt ook wel opgemaakt als een muziekdocu. Dus je ziet, die zegt nu dit over dat, maar ze praten nooit met elkaar. Ze praten niet meer over elkaar. En dat is een soort van rel veroorzaakt, omdat dus de soundtrack waarover dat boek dan gaat, die bestaat niet. Want het is fictie.
Okay.
En daar worden de mensen dan heel kwaad van. Dat
is het in Nederlands al beschikbaar?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee.
Alright. Lisbeth, heb jij nog, of nog een tip?
Nee, ik ben uitgepraat. Lisbeth.
Ah. Ja.
Ja, ik ben nog eens aan het kijken. Wat dat ik ook trouwens gelezen heb voor onze challenge is Brave New World van Aldous Huxley. Amai, dat is ook zo'n boek
klassieker, waarvan
ik al lang dacht, dat wil ik wel eens lezen. En nu heb ik zo'n soort van duwtje in de rug gekregen. En ik vond het eigenlijk echt wel schitterend. Het is zo'n soort van retro futuristisch boek. Dus het is geschreven denk ik in de jaren 30. En het gaat dan over de toekomst, dus zo wat retro science fiction. Ja, het is ook wat bizar om dan te zien hoe dat die man dacht dat het ooit zou zijn, de wereld.
Ja.
Allee, ik denk dat het verhaal zich nog afspeelt veel verder in de toekomst dan dat we nu zijn. Maar daar heb ik wel echt van genoten. Ja, dat is wel
ja,
een aanrader.
Ik heb dat ooit gelezen in het middelbaar en ik weet daar dus ook niks meer van.
Oh, middelbaar, dan moet je boeken lezen, dan is het niet meer tof. Hè.
Het is dat.
Ik heb ook nog twee tips. Eén is misschien heel voor de hand liggend. De Heilige Rita van Tommy Wieringa heb ik over laatst gelezen. Vond ik echt heel goed. Tommy Wieringa, ik heb er al nu mijn drie boeken van gelezen. En twee vond ik echt... Ik weet niet, begreep ik niet. Ik denk dat ik er niet slim genoeg voor was. Maar De Heilige Rita vond ik echt heel tof. Heel tof. Tof verhaal. Echt leuk. En dan... Echt een van de beste boeken dat ik het afgelopen jaar gelezen heb. Non-fictie wel. Amerikanen lopen niet, van Arjen van Velen. Vond ik echt een fantastisch boek. Eigenlijk past een beetje bij het thema vandaag. Hij woont in Amerika. Ergens in het midden, ergens, in een of andere staat, zeer, zeer zwart, zeer gesegregeerd. En hij gaat daar wonen en hij vertelt, ik vind het een fantastische schrijfstijl, maar en hij, ja, fantastisch boek om eens een andere kant van Amerika te leren kennen dan New York of het politieke New York, of het politieke Amerika, dat we allemaal uitvoerig gelezen hebben. Amerikanen lopen niet, fantastisch boek.
Ik heb dit jaar ook meer non-fictie al gelezen dan dat ik ooit deed. En ik merk ook wel, er is ook een groot verschil binnen non-fictieboeken. Je hebt non-fictieboeken die ook zeer verhalend zijn en die dat ook bijna een page-turner zijn, dus... Ik denk dat het soms ook wel een kwestie is, Niels, van het juiste non-fictieboek kiezen. Als je dat zou willen, natuurlijk.
Ik neem het mee.
Dan moeten we gewoon nog zeggen welke boeken we tegen volgende maand gaan lezen. Wat ga jij lezen, Lisbeth?
Ik kies voor De Goede Zoon van Rob van Essen. Ik ga weer fictie lezen. Het heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen.
Ja,
dus ik ben benieuwd.
Ik heb het al gelezen. Ha. En ik ga Laura H. lezen van Thomas. En nu moet ik Ruup... Zal het wel zijn?
Thomas Ruip
van ik ga Laura H. lezen, de zeer populaire boek dat toch wat ophef veroorzaakt heeft de voorbije jaren. Ben zeer benieuwd.
Waanzinnig verhaal.
Alright. Dank Niels dat wij te gast mochten zijn, dat jij wou meepraten over de boeken die we gelezen hebben.
Altijd welkom en met veel plezier.
Alright. En u bedankt voor het luisteren en tot de volgende.